Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 24, het eerste en tweede vers, al de aard en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft. En het tweede, wie klimt de berg des Heren op? En vanmorgen denken we dan met name aan de Olijfberg. Psalm 24, vers 1 en 2. Na de voorlezing van Gods beloften en geboden zingen we Psalm 26, het tweede vers, beproef vrij van omhoog. Psalm 26, vers 2. Wij horen vanmorgen Gods beloften en geboden uit het Oude Testament, Exodus 20, en uit het Nieuwe Testament, Matthäus 22. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is lichtvaardig, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, dat betekent nog uw personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dat zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. En Jezus zeide: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden. Trouwe en barmhartige God, wij danken u voor deze zondag. Dat u ons allemaal, kinderen en jongeren, ouderen, ons allemaal hebt bewaard in de afgelopen week. dat niet een verschrikkelijke storm ons land heeft geteisterd, zoals in Vanuatu. Maar dat u ons bewaarde voor grote rampen en dat u ons de vrijheid geeft om hier samen te komen. Wij beseffen steeds meer hoe bijzonder dat is. En we vragen u of gij wilt geven, als we nu samen hebben gezongen, dat het ons verlangen is om voor uw heilig aangezicht te verschijnen en van u te horen wat ons oogmerk is, wat ons verlangen diep in ons hart is, wat ons echt beweegt om hier samen te zijn, samen te zingen, samen te luisteren. We bidden u, kom met uw Heilige Geest. En wilt gij geven dat er jongeren mogen zijn vanmorgen die begrijpen waarover het gaat in dit Bijbelgedeelte dat we gaan lezen, dat gij ook jonge mensen roept om dingen waar je aan vast zit en die je eigenlijk zou moeten loslaten, als je de roepstem van de Heer Jezus echt verlangt te volgen, wilt gij geven dat jonge mensen geraakt mogen worden door het woord van u. Dat bidden we u ook voor ouderen, mensen in de kracht van het leven, maar ook mensen in die laatste fase, mensen die weten dat het grootste deel erop zit en dat u nog jaren of maanden geeft waarin we geparkeerd langs de snelweg van het leven ons mogen concentreren op de enige troost in leven en in sterven. Zo vragen we u om uw zegen over deze dienst. We vragen u ootmoedig vergeving over wat in de afgelopen week niet was naar uw wil. Wij bidden u, barmhartige God, of gij wilt geven dat we op deze vijfde lijdenszondag opnieuw mogen beseffen waarom het nodig was dat de Heer Jezus Christus zijn leven ging geven tot een volkomen verzoening van onze zonden. En we vragen u, geef ons ook de genade dat we de bevrijding van de vergeving mogen kennen of mogen leren kennen. Zo dragen we de dienst aan u op. Hoor gij ons? Wij vragen het u uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij openen vanmorgen de Bijbel in het Nieuwe Testament, het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. Bekend Bijbelgedeelte in deze lijdenstijd. Jezus' intocht in Jeruzalem. Wij lezen hoofdstuk 19 uit Lucas vanaf vers 28 tot en met 44. Wij lezen het woord van God in Lucas 19 vanaf vers 28. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten, maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals Jezus hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden: de Heere heeft het nodig. Ze brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten ze Jezus daarop. En toen Jezus nu verder ging, spreidden ze hun kleder onder hem uit op de weg. En toen hij al dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die ze gezien hadden. En ze zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem: meester, bestraf uw discipelen. Hij antwoordde hun en zei: ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen Jezus dicht bij de stad kwam en haar zag, weende hij over haar. Hij zei: och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. We willen met elkaar stilstaan bij dit Bijbelgedeelte en vanmorgen met name bij die aangrijpende tekst, vers 41, toen Jezus dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Maar eerst gaan we nog een psalm zingen over intocht in Jeruzalem. Psalm 121, het eerste en ook het derde vers. Staat er niet op, maar is wel de bedoeling. Psalm 122, het eerste, ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. En het derde, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. 122, 1 en 3. Als inleiding op de dienst van het woord. Wij zingen, gemeente, als antwoord op de preek zonder verdere aankondiging, Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, het derde vers, als antwoord op de prediking. Gemeente, het is nog even wennen. Als je 3 maanden lang weg bent geweest in Spanje, gemeentewerk, en je bent nog maar net terug. Even wennen om weer hier in een heel ander klimaat, hele andere omgeving, grote gemeente daar. Mensen die overwinteren. Mensen die hier een paar weken vakantie komen doorbrengen, residenten. Grote gemeente. Prachtig werk, maar toch weer even wennen om dan hier in een ander klimaat, andere omgeving en 3 maanden weg van huis. Post die zich heeft opgestapeld, kranten waar je natuurlijk niet meer doorheen komt, waar je af en toe alleen maar even de koppen snelt. Hooguit een paar foto's bekijkt. En zo trof mij in de kranten op 1 en dezelfde pagina 2 totaal verschillende foto's. De ene foto, juichende mensen, Vondelpark, Amsterdam. Bleek met een tv-programma te maken te hebben, Wie is de Mol? Bleek het einde van het programma te zijn. Duizenden mensen op de been. 3,3 miljoen kijkers las ik. Juichende mensen. Vondelpark Amsterdam. Op dezelfde pagina. Een foto van mensen in Nigeria, het zuiden. Kinderen in een rij. Vrouwen in rijen, mannen inmiddels afgevoerd en waarschijnlijk al onthoofd. Verschrikkelijk. Die ogen, die angst, dat verdriet. Op 1 en dezelfde pagina, 2 totaal verschillende mensen. En in het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen met elkaar hebben gelezen, is het eigenlijk hetzelfde. Aan de ene kant zie je juichende mensen. En te midden van die juichende mensen, 1 die huilt. En niet zomaar een klein beetje. U kent ongetwijfeld de kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. Dat is niet hier. Maar in die, Johannes 11, bij het graf van Lazarus, Jezus weende heel zachtjes. Je moest het aan zijn ogen zien. Het verdriet toen, ook kort hiervoor. Maar een woord dat hier staat, klaio, dat betekent zo luid, zo door merg en been. Zo'n schril contrast met al die juichende mensen. Die ene bitter klagende heiland. Wat een verschil. Op 1 pagina in de krant. Op 1 pagina in de Bijbel. U kent allemaal de geschiedenis van de intocht, daar hoef ik weinig over te vertellen, misschien een paar kleine bijzonderheden. Het liep tegen Pasen, grote feest in Jeruzalem. Maar iedereen had het idee Dit jaar wordt het anders. Er leefde onder de mensen in Jeruzalem in die dagen een onbestemd gevoel. Er zit iets in de lucht. Er gaat iets gebeuren. Dit jaar zal Pasen niet zijn zoals alle voorgaande jaren. Het hing zomaar in de lucht. En heel veel mensen voelden aan dat dat alles te maken met Jezus. Er werd zo verschillend over gesproken. Sommigen zeiden, nu gaat het komen. Zijn koninkrijk. Maar anderen zeiden, vergeet het. Vooral de fariseeën en de schriftgeleerden. Sommige mensen zeiden, als zij hem niet gevangen nemen, dan zal hij hen gevangen nemen, want hij heeft zoveel macht. Hij zou dat kunnen. Er hing iets in de lucht waarvan iedereen het gevoel had, er staat iets te gebeuren, zonder dat ze precies konden zeggen wat. En soms denk ik wel eens, in zo'n tijd leven wij ook. Als je met open ogen en met open oren naar het journaal kijkt, naar de nieuwsberichten hoort, dan krijg je toch ook van tijd tot tijd het gevoel van, dit kan niet lang verder gaan zo. Alles wat er gebeurt rondom IS en Boko Haram, en alles wat er gebeurt in de Oekraïne en de leugens die rondom en in Rusland worden verspreid. En waar we allemaal getuigen van zijn en iedereen weet het. Het lijkt wel alsof we allemaal een beetje aanvoelen. Er staat iets te gebeuren. Wat weten we niet precies, maar er zijn van die tekenen. Als je niet met je ogen dicht en je oren dicht door de wereld gaat, dan kun je er niet omheen. Wij leven in een wereld waarin aangrijpende dingen staan te gebeuren, of bijna gebeuren in de afgelopen week in Barneveld, vlakbij Veenendaal, en ineens spreek je dan ook weer allerlei mensen die honderden, duizenden kippen hebben en daarvan leven. En de grote schrik zomaar in één dag. Ondanks alle maatregelen en ondanks de geweldige kennis van biologie en medische wetenschap. Steeds meer hebben we dat gevoel van er gaat iets gebeuren. Er zijn zoveel mensen die niet meer normaal op een gewone manier in het leven kunnen staan. Duizenden mensen. Middelbare scholieren, managers in grote bedrijven, die alleen nog maar met ecstasy of andere hulpmiddelen overeind kunnen blijven, omdat de innerlijke rust ze ontbreekt. En het boekenweekgeschenk van dit jaar, het thema waanzin. Alsof al die spanning dan ook nog een klein beetje moet worden gefetteerd, moet worden aangehaald, moet worden geaaid, moet worden geprezen. Alle afschuwelijke dingen ook rondom psychische zorgen en problemen. Een wereld waarvan je net als in Jeruzalem zegt, er moet iets gaan gebeuren. Ook als je naar de kerken kijkt. Want als je al die dingen van de tijd waarin wij leven op een rijtje zet, dan zou je toch verwachten, dan moeten de kerken stampvol zitten. Als er zoveel twijfel, zoveel onzekerheid, zoveel dreiging is, dan moeten toch steeds meer mensen zoeken naar houvast. En dan zou je toch zeggen, dit moet de tijd zijn waarin de kerken overvol zijn, integendeel. De grote kerken brokkelen steeds meer af. De mensen die dan hun hoop nog een klein beetje gevestigd hebben op kleinere kerken en kleinere groepen, die moeten op den duur ook in alle eerlijkheid zeggen, ach, het is allemaal tijdelijk voor een aantal jaren, het zijn vaak wonderbomen. Maar als het echt om het woord van God gaat, helaas, hebt dat ook dan weer weg. 900 meter was de Olijfberg hoog. En Jezus koos voor zijn intocht die berg, die route. Er waren ook anderen. Maar Jezus koos voor deze. Via Betanië, Betfage, dat aan de andere kant van de Olijfberg ligt. Links en rechts Jeruzalem. In Betanië zegt Jezus tegen zijn discipelen, stuurt er twee vooruit. Ga naar dat en dat dorp, moet Betanië of Betfage zijn geweest. En daar zul je een jong ezeltje vinden, vastgebonden, blijkbaar van een vriend. Want die eigenaar maakt geen enkel protest. Zodra die behoort waarvoor het is, gelijk akkoord. Misschien wel van Lazarus. Van wie ook, waarschijnlijk aan de andere kant van de Olijfberg, die hof Gethsemane was, waar ze een poort hadden met een sleutel die de discipelen hadden. Hoe dan ook, Jezus stuurt twee discipelen vooruit. Het veulen van die ezel vastgebonden maakt die los. Heel apart. Zo'n detail. Toch 6 verzen in de Bijbel. Dat ezeltje. Blijkbaar vindt Lucas, die het heeft beschreven, dat zo belangrijk dit onderdeel. 6 verzen besteedt hij aan dit detail. Dat ezeltje dat vastgemaakt staat, dat losgemaakt moet worden. Waarop nog nooit iemand heeft gereden, dus dat ook niet getemd is. Blijkbaar moet je dan ook gelijk denken aan Psalm 8, dat God zijn hoog bevel aan de hele schepping meedeelt. Dus ook aan het ezeltje dat gewillig ongetraind moet doen wat Jezus zegt. Maak het los. En als mensen vragen waarom heb je dat nodig, waarom doe je dat, zeg dan alleen, de meester heeft het nodig. Dat is wat. Zomaar midden in de lijdenstijd, als dat tegen ons wordt gezegd, tegen jou wordt gezegd, jouw verkering. En als niet ineens de voornaamste vraag is, wat zien jullie dan in elkaar? Maar Jezus heeft het nodig, ook je verkering. Wat zien jullie samen in hem? Dat is wat als zomaar plomp verloren die vraag aan je wordt gesteld. Ben je bereid om als Jezus je dat vraagt, dingen los te laten in je leven, die je afhouden van dienstbaar zijn aan hem en aan de naaste in deze wereld? Dat is wat als zo aan je direct aan je wordt gevraagd, wat ben je bereid om los te laten ten dienste van hem en ten dienste van het koninkrijk van God. En zolang het nog maar gaat over dingen, dieren, mensen om je heen. Maar als God mensen van wie je houdt, mensen die je lief zijn, mensen die zo belangrijk in je leven zijn, als hij die wegneemt omdat hij zegt, ik heb ze nodig. De aarde wordt er wel armer door, maar de hemel rijker. ben je bereid om dan los te laten? Als je geloof mag dat God zijn handen op hem of haar heeft gelegd en tegen dat kind nog zo klein of die man of vrouw, die jongen, dat meisje, heeft gezegd, kom tot mij. Ik heb het nodig. Voorgoed bij mij. Bereid is de man, zijn de eigenaars, om het ezeltje aan Jezus te geven. Natuurlijk wel blijft een vraag waarom Jezus hiervoor kiest, een ezeltje, om daarmee die glorieuze intocht in Jeruzalem, als je nu in Israël komt, in Jeruzalem zie je ze nog. En er zijn nog altijd ezeltjes waar mensen op rijden door de oude stad. En nog altijd vind je bij elke poort in het oude Jeruzalem die bepaalde steen die er alleen maar ligt om af te kunnen stappen. Want als je de stad binnengaat, dan moet je wel afstappen. Als je de poort doorgaat als een soort eerbetoon aan de stad en vooral aan de tempel die er was, stap je af en mag je het dan daarna. Maar Jezus stapt niet af. Hij gaat door de poort de stad in. En op een waarom? Op een ezeltje is dat. Ja, je leest van over Pilatus is bijvoorbeeld bekend dat hij van tijd tot tijd met wat bodyguards om zich heen vier op een paard door Jeruzalem reed. Als een soort teken van zijn macht. Maar Jezus kiest voor een ezeltje. Je leest ook in het Oude Testament dat er koningen zijn geweest, Jehu, 2 Koningen 9, die ook van tijd tot tijd op een paard door de stad reed. Absalom in zijn aspiraties om koning te worden ook. Is dat Jezus kiest voor het ezeltje. Om aan te geven, mijn koninkrijk is anders. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is niet gebouwd op macht, op kracht, op geld, op goed, op eer, op aanzien. Mijn koninkrijk, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Ik ben een andere koning, nederig, klein. En wil je contact maken met mijn koninkrijk, dan moet je losgemaakt worden van al die machtsmiddelen waarmee we aan deze wereld vastzitten en soms ook zo erg aan hechten. Mijn koninkrijk is anders. Daarom dat ezeltje. De Olijfberg, lieve mensen, is niet een mooie ronde berg. De Olijfberg heeft op een aantal plaatsen wat grillige, rotsachtige uitsteeksels. Dat we zeggen, als je eenmaal over de helft bent, dan kun je nog niet van elke punt de stad 900 meter lager zien liggen en rechtstreeks op het tempelplein uitkijken. Dan moet je ook af en toe even een paar uitsteeksels gepasseerd zijn. Toen Jezus de stad zag. Dus blijkbaar een van die rotspunten voorbij was. Als je nu in Jeruzalem komt, in de Olijfberg, dan zul je op die plaats waarop Jezus voor het eerst de stad zag, een klein kapelletje vinden. Alleen maar Een klein kapelletje met een ruit doorschijnend, heel helder, prachtig uitzicht op Jeruzalem. En op een kleine maquette erbij. Hier weende Jezus. En in die grote, brede ruit zit een klein glas in loodraam. En op dat glas in loodraam, daar zie je een hen met zijn kuikens. En word je eraan herinnerd dat de Heer Jezus al eerder geweend heeft over Jeruzalem. En word je herinnerd aan woorden die Jezus toen in Lucas 13 heeft gesproken. Zoals een hen haar kuikens vergaderde, zo heb ik u willen vergaderen. Dat was het verdriet van Jezus. Dat luide verdriet. Dat grote door merg en been van de juichende mensen dringende verdriet van Jezus. Als mensen hem afwijzen. Als mensen niks met hem hebben. Als mensen zich liever laten vastgebonden houden aan een leven ver van God. Aan een leven waarin je denkt dat je vrij bent, terwijl je in werkelijkheid aan handen en voeten gebonden bent. Daar heeft Jezus verdriet over. Dat mensen het evangelie horen en het links laten liggen. Of rechts. Of dat mensen verder leven. Zonder zich te laten verrassen. Misschien omdat ze zich laten misleiden door het oorverdovende gejuich in de wereld waarin we leven. En waarin mensen zich van het ene juichen naar het andere laten leiden. Terwijl ondanks 3,3 miljoen die vreugde vaak zo kort is. Een paar dagen later weet je het al niet meer. Wie was nou ook weer de mol? Waar hebben nou 3,3 miljoen mensen voor gejuicht? Trouwens, waar ging het eigenlijk over? In zo'n wereld waarin de Heer Jezus door al dat oppervlakkige vreugde heen breekt en verdriet heeft. Over mensen die zijn roepstem niet horen. Over mensen die zich niet willen laten leiden. Over mensen die, hoe dan ook, de wenende heiland alleen maar een keer hebben gehoord en vervolgens zonder hem hun leven zich vervolgde. Jezus weende. Wij leven in een tijd waarin je van tijd tot tijd tegen elkaar zegt, dat kan toch niet zo doorgaan. IS, Boko Haram, terreur en ook zoveel andere dingen van de wereld waarin we leven. Is dat niet allemaal een oproep aan ons? Jezus wil je weghalen van al deze onbestemde gevoelens van wat hangt er boven mijn hoofd. En hij wil je brengen tot Een leven door het geloof in hem, waarin je uitgetild wordt boven al het kleine en grote leed. En iets van de vrede van God nu al ontvangt. En niemand moet twijfelen. Niemand mag twijfelen. Is dat wel voor mij bestemd? Word ik wel geroepen? Vraagt Jezus mij? Wil hij mij misschien losmaken van waar ik al veel te lang en veel te sterk aan vastgezeten heb? Niemand hoeft te twijfelen. Spurgeon vertelt in een preek over deze tekst hoe hij gelezen had in een krant in Engeland dat bij een boerderijbrand de hooiberg was afgebrand, niets van over. En toen vonden ze, te midden van de resten, een broedende kip, verkoold. Maar toen ze hem optilden, kwamen er 10 sprankelende kuikens tevoorschijn. Als je nu op de Olijfberg komt en je kijkt dat door dat grote brede raam en je ziet uit over de stad en je ziet dat glas in lood van die kip, die kuikens en die tekst van Jezus, hoe vaak heb ik u, jou willen vergaderen zoals in hem haar kuikens bedenk. Jezus heeft zijn leven willen geven om ons te redden. Jezus is op weg naar het kruis voor onze zonde waar we zo aan vastzitten. Jezus wil je losmaken van alles wat je belemmert in deze wereld, om als kinderen van hem te kunnen leven. Wat er ook in de lucht hangt. Hoe onzeker het aardse leven ook is. Niet voor niets staat dit stukje ook in de Bijbel. Wie zich nu geeft aan Jezus is aan hem toegewijd. Hij wil niet werkeloos toezien, al kost het dikwijls strijd. Vrijblijvend Jezus volgen, dat is blijven waar je bent. Gewillig Jezus dienen, dat is gaan waar hij je zendt. Wie zich nu geeft aan Jezus wil zijn waar hij ook is. In Gods gebroken wereld waar het soms donker is. Laat daar zijn licht maar schijnen. Zo klinkt het in zijn woord. Getuig van hoop en leven en van de dag die gloort. Als God alle tranen zal wegwissen. En als er nooit meer 2 zo totaal verschillende foto's op de voorpagina. zullen staan. Amen. Laten we samen danken en samen bidden. Heere, wij danken u dat gij ons samenbrengt. En dat we ons niet hoeven laten leiden door de onbestemde gevoelens van deze tijd. Maar dat we ermee tot u mogen komen, die het heeft gezegd wie vermoeid en belast is. Kom tot mij. Ik zal u rust geven. En we danken u voor dat grote wonder dat gij gedaan hebt en doet in het leven van jongeren en ouderen. Mensen die ervan getuigen dat ze juist in de grootste zorgen en noden van hun leven hebben mogen ondervinden dat u er was. Met uw kracht, met uw zegen, met wijsheid en rust die we van onszelf niet hebben. Heere, we danken u dat u met uw werk verder gaat, ook in onze tijd. En dat u ook aan rouwdragende mensen die korter of langer geleden in hun leven daarbij werden stilgezet, dat u mensen losmaakte die wij niet konden loslaten. Kinderen, jongeren, ouderen. Maar dat u zei, ze zijn bij mij, voor mij, van mij voor altijd. Trouwe God, leer ons hoezeer het gemis ook blijft, toch door uw genade te zeggen, het is goed. Voor hem, voor haar en langzaam maar zeker ook voor mij. Heere, we danken u dat bij alles wat in deze wereld mensen gaande houdt, er geen nood te groot is om ermee tot u te vluchten. En dat zelfs in Vanuatu als in deze dagen moet worden vastgesteld hoe groot de ramp was. En dat op die eilanden waar zoveel kinderen van u woonden, zoiets aangrijpends kon gebeuren. Barmhartige God, dit gegeven dat vandaar mag klinken wat de enige troost in leven en sterven was en is en blijft. Wij vragen uw zegen voor elkaar, voor de jonge mensen in deze tijd, waarin zoveel op hen afkomt, waarin je app nooit stilstaat en je mobieltje en je iPad altijd bij de hand. Trouwe God, geef ook aan jonge mensen de rust om zich daarvan van tijd tot tijd te laten losmaken. Even geen tijd voor dat, maar alle tijd voor u. En voor de woorden van u, die tot ons komen op catechisatie, Bijbelkring, het dagboekje op zoveel manieren. Zegen gij ouders en grootouders en allen die in het onderwijs betrokken zijn bij jonge mensen in deze tijd. Heere God, wilt u geven dat alle die in het omgaan met jonge mensen via reclassering, maatschappelijk werk, in de gezondheidszorg of waar dan ook, dat ze aan ouderen kunnen zien, mogen horen wat de waanzin van de wereld en de vrede van u biedt. Trouwe God, ontferm u over uw kerk, over de hele wereld, maar vooral de kerk die wordt vervolgd in Egypte, in Syrië, in Nigeria en al die andere Afrikaanse landen waar Boko Haram. Trouwe God, wij voelen ons machteloos om dat verschrikkelijke geweld tot staan te brengen. Maar u hebt alle macht. Wilt u harten waarin nu nog haat leeft ontwapenen? En wilt u geven dat in het Midden-Oosten en waar dan ook de roep klinkt, kom Heer Jezus. Ja, kom spoedig, kom en help ons uit dit dal. Zegen gij uw volk Israël in het bijzonder. Open gij de ogen, zodat ook zij de Messias als hun heiland en zaligmaker, als de vredevorst, steeds meer leren kennen. Zegen gij al het werk, ook onder uw volk Israël en al het zendingswerk in zoveel gebieden in de wereld, allen die daarin zijn uitgegaan. Zegen gij ieder van ons, ook persoonlijk, deze dag. Geef dat de rustdag ook bij ons een dag mag zijn waarin we weer opgeladen worden. Weer gemotiveerd worden om in deze wereld met de boodschap van uw vrede uit te gaan. Zegen gij de predikant, zijn gezin, de kerkenraad en al het werk dat in deze gemeente gedaan mag worden, ook in deze nieuwe week. Trouwe God, help ons getuigen van u te zijn, juist nu. Hoor gij onze gebeden, ook als we u bidden voor ons koninklijk gezin, als we u bidden voor onze overheid, landelijk, provinciaal, ook plaatselijk, als we u willen vragen, o God, Als we deze week de gelegenheid krijgen onze stem uit te brengen, wilt u dan geven dat niet het pensioen of de milieuvragen of alle economische vragen, maar vooral het woord van u en met alles wat we daarin kunnen vinden, ook over gezondheidszorg, maatschappelijk werk, onderwijs en al die onderwerpen vandaag. Heere, zegen ons ook in het stemhokje. Hoor gij onze gebeden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij, al de eer. Amen. We willen nog met elkaar zingen, Psalm 61, over het zoeken van een schuilplaats. Het derde vers, ik zal in uw tent verkeren. Het vierde, want uw goedheid die we loven. En het zevende, ik zal dan door mijn blijde galmen. Psalm 61, 3, 4 en 7. Een van die twee discipelen die vooruitgestuurd werd om dat kleine ezeltje op te halen is misschien Petrus geweest. Gaat dan nu heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hart, maar het ook door te geven aan allen die door hem in jouw of uw leven worden gebracht. En ontvangt daarvoor met woorden uit het slot van de eerste brief van Petrus, de zegen des Heren. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben, hij bevestigen, hij versterken, hij funderen, hij volmaken u. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.